Gemeente, mededelingen namens de kerkraad. Komende donderdag zal er kerkvisitatie plaatsvinden. Volgende week zondag zal er bediening zijn van de heilige doop. De tweede collecte van volgende week zondag is bestemd voor de noodhulp aan Lombok. Nadere informatie over het doel van deze collecte vindt u in de bijlagen van het kerkblad. Vandaag begint de zondagsschool weer. De collecte. De eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. Tot zover. En voor de genoemde data geldt zo de Heer wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is van de Heere, Heere. Van die God die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouwen houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Laten we gaan zingen, gemeente, uit Psalm 93 en daarvan het eerste en het vierde vers. De Heer regeert de hoogste majesteit, bekleed met sterkte om God met heerlijkheid. En het vierde vers. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. De versen 1 en 4 van Psalm 93. luisteren ook vanmorgen met eerbied en ontzag naar de heilige wet van de Heere, waarna we gaan zingen. Psalm 50, het tweede vers. Verterend vuur gaat voor zijn aanzicht heen. Een felle storm verzeilt alom zijn train. Vervolgens zal het woord van de Heere geopend worden in het Nieuwe Testament bij de openbaring aan Johannes, daarvan het eerste hoofdstuk. We luisteren naar de heilige wet van de Heere. We gaan zingen uit Psalm 50, het tweede vers. Waarna we gaan luisteren naar het woord wat tot ons komt vanuit Openbaringen 1. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de water onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poort is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
dan luisteren naar de openbaring van Johannes, het eerste hoofdstuk. De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten en die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft, dewelke het woord Gods betuigd heeft en de getuigenis van Jezus Christus en al wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden deze profetie en die bewaren hetgeen in dezelfde geschreven is, want de tijd is nabij. Johannes, aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, goden en zijn vader. Hem zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega. Het begin en het einde, zegt de Heere. Die is en die was en die komen zal. De Almachtige. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukkingen in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was in het eiland genaamd Patmos om het woord van God en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin, zeggende, ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. En hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, namelijk tot Efeze en tot Smyrna en tot Pergamum en tot Thyatire en Sardis en tot Philadelphia en tot Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had en mij omgekeerd hebbende zag ik 7 gouden kandelaren. En in het midden van 7 kandelaren, de zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten, omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw. En zijn ogen gelijk aan vlamvuurs. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiende als in een oven. En zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voet en hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste en die leef. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Schrijf hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen geschieden zal na deze. De verborgenheid der 7 sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand en de 7 gouden kandelaren. De 7 sterren zijn de engelen van de 7 gemeenten en de 7 kandelaren die gij gezien hebt zijn de 7 gemeenten. Tot zover de lezing uit het woord van de Heere. Gemeente, willen vanmorgen met de hulp van de Heere stilstaan bij het uit u voorgelezen schriftgedeelte. Openbaring 1 en daarvan de versen 17 en 18. De versen 17 en 18. Waar Johannes geschreven hebt, en toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste, en die leef. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Tot zover. Laten we de Heere gaan bidden om een zegen over deze dienst. In het bijzonder over de opening en de verkondiging van zijn woord aan onze harten. We willen dankzegging en voorbeden doen voor broeder en zuster Grote Boer. Zij mochten in de afgelopen week 25 jaar getrouwd zijn. Laten we bidden. Heren van hemel en van aarde. Dat is uw barmhartigheid en uw genade groot. Dat u het vanmorgen geeft. Dat we hier weer samen mogen komen. Rondom het geopende woord. Dat woord, Heer. Wat u heeft gegeven. En wat zondaren wijsheid leert. En dat woord, Heer. Van Genesis tot Openbaringen, laat ons die weg van genade zien. Het laat ons zien hoe u de schepping zo goed geschapen heeft. Zo volkomen. Zo zuiver. En uit het stof heeft u de mens gemaakt, geschapen. Dat die mens voor uw aangezicht zou leven. Dat die mens, Heere, u de eer zou brengen waar u recht op hebt. En zo schiep u nog een mens. Een man en een vrouw. En zij mochten voor uw aangezicht uitgaan. Maar dat beeld, Heere, werd verbroken. En hoe snel komt dat al tot ons als we dat eerste boek van uw woord gaan lezen. Dat de mens eigen wegen koos. De mens zijn hart en zijn oren liet hangen naar de duivel. Oog kreeg. Met begeerte naar iets anders. En daarmee kozen ze de dood boven het leven. Juist ook dat woord, Heere, dat wijst in datzelfde hoofdstuk. Voordat het oordeel werd uitgesproken. Dat u uw belofte van leven gaf. Want er zal zaad komen. Dat de duivel en de zonde zal verslaan, ja, zal vertreden. In dat derde hoofdstuk klonk als een boodschap dat u uw zoon zou geven. En zo spreekt uw woord van belofte. Belofte van zijn komst. En dan spreekt uw woord van de vervulling van zijn komst. Dan spreekt uw woord van zijn sterven, waarmee hij voor zondaren een weg heeft geopend, omdat hij gebogen heeft onder uw toren en daarmee de zonde van uw volk en kinderen hebt weggedragen. En dat woord spreekt van leven. Dat woord spreekt van overwinning. Toen hij opstond uit de dood, ja, door u werd opgewekt. En die triomftocht ging door de hemel in, waar hij nu zit aan uw rechterhand. En het woord spreekt van de komst van die andere trooster, de Heilige Geest. En die hebben wij nu zo nodig, Heere. Het werk van uw geest in onze verdorven zondaarsharten. We hebben het zo nodig dat uw woord, dat levende woord, wordt geopend voor het hart. Dat uw geest dat woord in het hart brengt. Ja, door de oren heen. Het hart in. Want Heere, als dat werk van uw geest niet in onze harten plaatsvindt, dan blijft het woord een dode letter. Dan kunnen we erin lezen vanaf dat we kunnen lezen tot de dagen dat we oud zijn geworden. En dan kunnen we ons verwonderen ook nog over de grote geschiedenissen die erin staat en uw werk. Maar als uw geest het woord niet in ons hart brengt en wij het niet verstaan, Heere, dan brengt u ons maar in de nood. Als we moeten zeggen, ja, zo is mijn leven. En dan maakt het niet uit of we 10 jaar zijn of jonger of dat we 70 jaar zijn of ouder. Heere, we hebben uw geest nodig. We hebben u, o Heere Jezus, nodig. Tot verzoening van onze zonden. We hebben u nodig, Heere. Omdat we alleen dat in ons leven overhouden. De dienst van u. U, die grote en goede God. Dat woord goed, Heere, dat geeft het zo aan. Er zijn mensenwoorden tekort om uit te drukken wie u bent voor zondaren. Goed, dat bent u. En dan geeft uw woord nog meer omschrijvingen en wie u in werkelijkheid bent, maar dat ene woord, dat geeft een diepte aan waar we op aarde iets van gaan begrijpen, iets verstaan, maar waar een eeuwigheid voor nodig is om dat te gaan verstaan in de diepte. Goed. En in uw goedheid komt u met uw woord en met uw geest tot ons. En zo bidden we u, Heere. Laat uw geest hier, zoals we hier zitten en staan, hier werken. Gaat u de harten in. Verbreek de harten. En dat zo, Heere, mensen en kinderen oog mogen krijgen voor u, de drie enige God in zijn volheid. En dat we als een Johannes aan uw voeten mogen komen. Uw woord zegt dat hij viel als dood aan uw voeten. Als. Want u richtte hem weer op. Wilt u dat ook met ons doen? Om ons op te richten. Uit het stof. En geeft u dat ook, Heer, aan degene die met ons meeluisteren. Geef hen wat nodig is. Precies hetzelfde wat we hier nodig hebben. Gedenk, Heere, diegene die thuis meeluistert in zijn of haar omstandigheden. En laat het woord ook daar spreken. Gedenkt u heel de gemeente. En al het werk wat in het midden van de gemeente gedaan mag worden. Wilt u denken aan uw herder en leraar die u aan deze gemeente hebt verbonden, samen met zijn vrouw en degene die hem lief zijn? Hij mag nu in Schotland zijn waar hij gisteren heeft mogen doseren. Heere, brengt u hem zo in deze week ook weer in het midden van de gemeente terug. En geeft u hem een rijke zegen om zo uit te delen van de genade van u. Heere, ondersteun en sterk hem en dat hij zijn werk, Heer, in het midden van de gemeente, met vreugde mag doen. Gedenkt u de kerkenraad en al hun werkzaamheden die ze in het midden van de gemeente hebben. Nu ook het winterseizoen weer gaat beginnen. De huisbezoeken straks en, ja, en ook aankomende donderdag de kerkvisitatie zal plaatsvinden. Geef hen wijsheid en een mond om te spreken, ook tot de visitatoren. En dat het een samen zijn mag zijn, onder uw zegen. Waar u in het midden bent. En geeft u hen zo allen wat nodig is om deze gemeente te leiden in de grazige weide van uw woord. Sterk, Heere. En geef inzicht en wijsheid waar vermaand moet worden. Geef ook dat biddende leven voor de gemeente, voor de kleintjes, voor de grote. Dat al de dingen die in de gemeente zijn op hun hart gebonden mogen zijn. Zoals uw woord het ook zegt, dat ze gedurig op de knieën te vinden zijn, mogen zijn. Gedenkt u allen, Heren, die in nood zijn, lichamelijk of psychisch. Er is zo'n grote nood, ook nood in de harten waarvan anderen misschien niet weten, maar wat we dag in dag uit, 24 uur per dag met ons meedragen. Pijn, moeite, zonde, schuld. En dan kan het zo hoog oplopen, Heren, dat we geen weg meer zien. Maar laat die weg dan uitgaan tot u. Wilt u die weg openleggen? En dat er bij u vertroosting, kracht en moed te vinden is, ook schenken. Gedenkt u zo ook degene in de gemeente die ernstig ziek zijn. De gemeente weet het, wie het zijn. Wilt u de gemeente ook geven om hem heen te staan? Dat ze gedragen mogen worden op de vleugelen van het gebed. En Heere, waar nood is, wilt u daar nog wonderen geven? Als we geen uitkomst daarin zien, hoe het ook met de ernstige zieken is. Ach Heere, u bent die God van wonderen. Zoals die man in Bethesda, die 38 jaar daar heeft gelegen. En u zocht hem op. En u gaf het bevel om op te staan. Ach Heere, deze wonderen kunnen ook in deze tijd nog gebeuren. Omdat u die God van toen ook nu de God van nu bent. En geeft u dat in het midden van de gemeente. Dat aanhankelijke leven. En dat we werkzaam mogen zijn met uw belofte. Ik wil u hartelijk danken voor broeder en zuster Grote Boer. 25 jaar mogen ze in de band van het huwelijk aan elkaar verbonden zijn. Een grote reden voor dankzegging. Want in een tijd, Heren, waar dat niet meer gebruikelijk is, mag het hier nog zijn, 25 jaar. Samen met hun kinderen. Wees hen nabij, sterk hen. En geeft u nog de tijd die u hen geeft, onder uw zegen. Dat er vreugde in het hart mag zijn en dat die liefde er mag zijn. Maar bovenal liefde tot u, want u bent het. U hen zo gezegend heeft. En geef hen ook moed en kracht. Juist ook als er verdrietige zaken in het leven plaatsvinden. Want het gaat ieder huis niet voorbij. Dat ze daarin het bij u mogen zoeken. Samen. Maar ook met de kinderen. En dat zij ook vreugde mogen hebben. En ook dankbaar mogen zijn. Voor hun ouders. Dankbaar tot u. Heren, zo heb u veel te vragen. Maar zou u bovenal vanmorgen uw wonderen nog willen doen? In het midden van de gemeente. Geef uw knecht een mond om te spreken. Een hart om u groot te maken. Voor wie u bent voor zondaar. Zo leg het voor u neer. Niet omdat we het verdienen, maar om Jezus Christus alleen. Om zijnentwil. Amen. Laten we gaan zingen, gemeente, op Psalm 118, de versen 8 en 12. Gods rechterhand is hoog verheven, des Heeren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven. Houdt door haar kracht Gods volk in stand. En het 12e vers. Dit is de dag de roemde dagen die Israëls God geheiligd heeft. De versen 8 en 12. Onderwijl krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heeren en zijn dienst. De eerste rondgang is voor de kerk. En de tweede voor de kerkelijke kassen. De Heere zegene u en uw gaven. Laten we na het amen zingen Psalm 145, vers 5. Psalm 145, vers 5, na het amen. Gemeente, u heeft misschien wel eens gehoord van de gladiatorengevechten in het Colosseum van het oude Rome. In die tijd werden specifiek slaven uitgezocht en die werden getraind en die werden opgeleid om daar in de arena, in het Colosseum, te vechten met elkaar. Als amusement voor het volk. 50.000, 80.000 mensen die dan naar die gevechten zaten te kijken. En die gladiatoren die moesten met elkaar vechten totdat er een winnaar was. En op het moment dat er een winnaar was, dan keek iedereen in het Colosseum naar de plek, die ene belangrijke plek waar de keizer zat. En dan wachtte het volk en dan wachtte de winnaar op een teken van de keizer. En deed de keizer zijn duim omhoog, dan mocht hij blijven leven. Maar ging die duim naar beneden, dan moest die verliezer sterven. Dan moest die winnaar met zijn wapen de verliezer doden. Het volk juichte voor de keizer. En ze vonden het prachtig als er bloed vloeide. En hoe geheel anders is die opgestane Christus de koning. Hij die dood en graf overwonnen heeft. Hij die de koning van het leven en de dood is. En juist hij heeft het leven van de zijne op het oog. En door zijn genade, dat deelt hij juist leven uit. En vanmorgen geeft Christus onderwijs in wie hij is. We gaan luisteren onder het thema Christus levensonderwijs op Patmos naar drie aspecten. Ten eerste de vrees van Johannes, ten tweede de troost van de borg en ten derde de macht van de koning. Christus levensonderwijs op Patmos. Ten eerste de vrees van Johannes, ten tweede de troost van de borg en ten derde de macht van de koning. Johannes, de oude Johannes, is op Patmos terechtgekomen. Patmos, een klein eiland voor de kust van Turkije. Johannes is verbannen uit Efeze vanwege de prediking van Christus. Op veel plekken in het rijk van keizer Domitianus zijn er vervolgingen gekomen. Deze grillige dictator die staat erom bekend vanwege zijn geweldige, verschrikkelijke vervolgingen tegen christenen die als vijanden werden gezien. Maar waarom wordt deze Johannes nu als vijand gezien? Johannes die vertelt het zelf in vers 9. Dat hij medegenoot in de verdrukking is. En dat hij op Patmos is om het woord van God en om de getuigenis van Jezus Christus. Nou, je kan zeggen dat Johannes een lid van de vervolgde kerk is. De andere apostelen, Jacobus, Petrus en Paulus. Ze zijn reeds door het zwaard gestorven. En Johannes die weet ook dat meerdere broeders in de gevangenis zitten. In de verdrukking. Of ook gedood zijn. Vanwege het woord van God. En vanwege dat Johannes de Christus spreekt, is Johannes de discipel die de Heere zo lief had, in ballingschap terechtgekomen. En Johannes is daar aan de oever van de zee gekomen, op het strand. En hij maakt zich zorgen over Efeze en de andere gemeenten. Hij weet van de gevaren, van de vervolgingen die de gemeente belagen, maar ook allerlei dwalingen die de gemeente binnenkomen. Hij is verontrust, want zal het werk van de Heere afgebroken worden? Door die dwalingen, door die vervolgingen? En daar staat hij dan op de dag van de Heer, op de rustdag, de zondag. De eerste dag van de week. En daar begint de Heilige Geest krachtig tot Johannes te spreken. Want als hij daar staat, dan hoort Johannes achter zich een stem, een grote stem als van een bazuin. Het goddelijk initiatief komt naar voren. Want de Heer Jezus die neemt het initiatief om aan die moedeloze Johannes te verschijnen. Een machtige stem achter hem, die klinkt. Als een bazuin om zijn aandacht te trekken. Een stem die klinkt als het geluid van vele wateren. Zoals het water wat naar beneden komt van een grote waterval. En dan zegt die stem, ik ben de Alfa en de Omega. De eerste en de laatste. En Johannes, hij draait zich om te zien wie er tegen hem spreekt. En dan ziet hij gemeente en majestueus een koninklijk gezicht. En wat ziet hij dan? Het eerste wat hij ziet is 7 gouden kandelaren. En hij ziet iets tussen die 7 gouden kandelaren. En hij ziet daar een gestalte als van een zoon des mensen. En dat is een uitdrukking die in de evangelie voor de Heer Jezus wordt gebruikt. In het verband met het lijden van de Heer Jezus. Dat zoon des mensen dat wil zeggen dat het door het lijden tot heerlijkheid gaat. Door strijd tot overwinning. Zo wordt hier aan Johannes en aan ons de Heer Jezus getoond als overwinnaar. Als God en mens in één persoon. Een zoon des mensen gelijk. En hoe vaak heeft Johannes de Heer Jezus zo over zichzelf horen spreken. Johannes die herkent hem. De zoon des mensen. En hier toont de Heer Jezus zich. In de heerlijkheid van zijn overwinning, de verheerlijkte Christus. Hier wordt ons voorgehouden Christus, staande als overwinnaar tussen de 7 gouden kandelaar. Hier staat de koning in zijn overwinning, te midden van zijn gemeente. Dat zijn die 7 kandelaren, de volheid van zijn gemeente. Daar staat hij, de zoon des mensen, als koning, als priester, als profeet in zijn volle majesteit. Alles, maar dan ook alles aan deze zoon des mensen die benadrukt dat. We zien dat prachtige witte kleed. Een kleed wordt door koningen en door priesters werd gedragen. Het geeft weer dat hij een koninklijk ambt en een priesterlijk ambt draagt. En dat zwaard dat uit zijn mond gaat, dat is het levende woord van God. Het woord dat elke keer weer verkondigd mag worden. En dat geeft zijn profetische ambt weer. En die gouden gordel, die benadrukt zijn waardigheid. Zijn koninklijke waardigheid. Want die gordel die wordt normaal om de lendenen gedragen. Ja, om de lendenen. Zodat als ze aan het werk ging, dat men de zomen van het kleed kon optillen en onder de riem kon stoppen. Zoals de Heer Jezus bij de voetwassing in de opperzaal, dat hij opstond van het avondmaal en dat hij zijn klederen aflegt en er staat er, en hij omgordde zichzelf. Hij pakte de zoom van zijn kleed en duwde dat tussen die gordel die hij droeg. Maar nu heeft de zoon des mensen een riem rond zijn borst. Dat benadrukt zijn koninklijke waardigheid. Er is rust. Het werk is gedaan. Het verzoeningswerk is gedaan. En dan gemeente zijn haar. Zijn hoofd en haar was als wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw. Het benadrukt zijn wijsheid, zijn goddelijke kennis als profeet. Het benadrukt zijn wijsheid van eeuwigheid tot eeuwigheid, omdat de geest des Heren op hem rust. De geest der wijsheid en des verstands, de geest des raads en de sterkte, de geest van kennis en van de vrezen des Heren. En dan die ogen, gelijk een vlamvuurs. Aan die ogen, daar blijft niets aan verborgen. Als een vuurvlam dringen ze overal doorheen. Niets, maar dan ook niets. Blijf voor zijn ogen verborgen. Hij ziet en weet alles. En dan zijn voeten. Zijn voeten waren blinkend koper gelijk, gloeiend als in een oven. Dat wijst op zijn macht, dat hij alles vertreedt wat hem weerstaat. Niets, niemand kan tegen die kracht op in de wegen die hij gaat. Met die kracht gaat hij de weg van God, te midden van die zeven kandelaren, de kandelaren, de zeven gemeenten. En zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. Zo staat hij voor Johannes, voor ons de Christus als priester, als koning, als profeet. Hier zien we die opgestane koning in zijn volle majesteit. Jongens en meisjes, die weten wel, helemaal na deze zomer, als die zon zo fel aan de lucht staat, en dat je er wel eens naartoe kijkt en dan gaan je oogjes worden kleiner, want je ogen die kunnen dat licht niet verdragen. Als je te lang erin kijkt dan zie je, en je draait je om, dan zie je op een gegeven moment alleen maar sterretjes, donker. Zoveel kracht heeft dat licht. Nou, zo fel als de zon schijnt, gemeente, is die zonderloze majesteit van Christus. En dat komt op Johannes af. Christus is voor de gelovigen hetgeen de zon is voor de wereld. Hij is het waarachtige licht, beminnelijk vorst. Uw schoonheid hoog te loven. Gaat al het schoon de mensen ver te boven. Dat ziet Johannes. Wat gebeurt er met Johannes? Als Johannes dit beeld ziet, die volle majesteit van Christus, dan valt hij neer als dood aan de voeten van de Heer Jezus. En hier zien we een zondaar als dood aan de voeten liggen. Van hem die zonder zonde is, in zijn majesteit. En Johannes' gemeente valt niet achterover van schrik. Hij valt voorover. Hij valt voorover op zijn gezicht. In een houding van onderwerping. In een houding van aanbidding aan deze hemelse vorst. Als er één is die heeft begrepen dat hij voor het aangezicht van deze Christus niet kan bestaan, is het Johannes. Dan dat wil zeggen, zoals Jesaja het zegt in hoofdstuk 6, vers 5. Wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben, want mijn ogen hebben de koning, de Heere der Scharen gezien. Johannes, die de Heere Jezus zo lief heeft, hij kan niet op zijn benen blijven staan. Hij valt als een dode neer aan de voeten van de Heer Jezus. Als een mens zoveel goddelijkheid en heerlijkheid ziet, kan hij niet meer blijven staan. En daar ligt die moedeloos, die twijfelaar. Wat zal hij zich onheilig gevoeld hebben? In zijn ongerechtigheid, dat hij daar ligt aan de voeten van Christus. Die daar staat in zijn heerlijkheid en zijn almacht. Johannes die beseft dat hij voor God niet kan bestaan. Zo gij, Heere, de ongerechtigheid zult gadeslaan. Wie zal bestaan? Kan je toch niet anders zeggen dan, treed niet met mij in het gericht, Heere. Zo komt Johannes aan de voeten van de Heer Jezus. En wat zegt Johannes? Of wat zegt de Heer Jezus? Johannes, schrijf. Het staat in vers 11 en vers 19. Het staat twee keer. Schrijf, Johannes. Het is voor de Heer Jezus van belang dat dit wordt opgeschreven, omdat het de weg naar zijn voeten moet gaan wijzen. Hoe zondaar aan de voeten van de Heer Jezus komen. Want heel het woord spreekt toch van de komst van de Heer Jezus. De weg die Gods woord ons wijst. Het wijst ons die weg naar zijn voet. En waar begint die weg? Ik noemde het al in het gebed. Die weg die begint in het paradijs. Waar alles zo goed en zuiver geschapen was. En waar die verhouding tussen God en de mens zo goed was. Maar waar die mens in die zonde is gevallen. Waar die mens, Adam en Eva, zich hebben verborgen voor God toen ze hem hoorden. Toen ze zijn stem hoorden, ze verborgen zich. En ze ontdekten, een mens kan niet bestaan voor Gods aangezicht. En het tweede waar dat woord op wijst, dat is dat er een mens erachter komt dat hij zichzelf niet kan verlossen. Dat hij verdorven is, dat hij er buiten staat. Want die mens is het paradijs uitgestuurd. En dat die mens niets kan doen voor zijn eigen zaligheid. En dat hij verloren ligt en verloren is. Maar het woord wijst ons ook ten derde. Dat een mens zijn zaligheid buiten zichzelf moet zoeken in Christus. En komen we dan nou niet op die plek. Aan de voeten van de Heer Jezus. Want het is toch aan zijn voeten dat een zondaar leert. Wie Christus is. Die weg die wordt ons voorgehouden vanaf Genesis tot Openbaringen. Die weg waarin de Heere keer op keer aanbiedt en roept tot het heil wat hij aan zondaren wil geven. Hij zegt het niet voor niets. Ik ben het begin en het einde. Want Jezus Christus is de Alfa en de Omega. Dan komt die vraag. Ja, die vraag komt ook naar ons toe. Kennen wij die plaats om te liggen aan zijn voeten? Dat we met onszelf zijn omgevallen. Vanwege zijn heiligheid. Vanwege zijn majesteit. Want mijn ogen hebben de koning. De Zoon van de Heere der Heerscharen gezien. Je kan jezelf, gemeente, toch niet meer op de been houden. Als je net als Johannes zou beseffen wie Christus Jezus is. Want hij is vol majesteit en heerlijkheid. Ooit heb ik het een predikant horen zeggen. Misschien heeft u dat zelf ook wel eens gehoord. Dat met kerst wordt het wel eens gezegd. En die vraag die komt dan, bent u bij de kribbe geweest? En met Goede Vrijdag. Bent u bij het kruis geweest? En met Pasen. Bent u bij het lege graf geweest? Maar hier kan je die vraag stellen. Bent u aan zijn voeten gekomen? Heeft u hem, Jezus Christus, zo in zijn majesteit leren kennen. En weet u wat nu zo mooi is van die plaats, van die diepe plaats? Dat aan de voeten van de Heere Jezus nog nooit iemand is omgekomen. Het staat nergens in Gods woord, degene die aan God, aan de voeten van de Heere Jezus komt, die weggestuurd wordt. Er staat wel degene die zullen omkomen, die niet aan zijn voeten willen komen. Degene die niet willen buigen voor deze majesteit en heerlijkheid. Maar de Heer Jezus heeft nog nooit iemand weggedaan die aan zijn voeten terechtkomt in die aanbidding en belijdenis van zonde en schuld. Dan komen we bij het tweede, de troost van de borg. Johannes is niet weggevlucht. Dat heeft hij één keer gedaan. In Matteüs 26 staat er, toen vluchten al de discipelen. De Heer Jezus verlatende. Dus ook Johannes, die was die donkere nacht ingevlucht. Weg bij de Heer Jezus vandaan. Weg van die verschrikkelijke plaats. En nu zien we dat de Heer Jezus Johannes opzoekt. En in zijn vrees, daar vlucht hij niet, maar hij valt neer voor de Heer Jezus. En wat doet de Heere Jezus dan? De Heere Jezus die buigt zich over naar de apostel. Maar dan zegt hij misschien, maar dat staat er toch niet? Nee, dat staat er niet. Maar gemeente, Als de Heer Jezus zijn hand op iemand legt die op de grond ligt, dan moet hij toch buigen. De Heer Jezus die zich over Johannes heen buigt. De levende die staat tussen de 7 gouden kandelaren, die zien we hier over Johannes heen buigen. Hij die heerst over hemel en aarde, hij die koning is, die zien we Johannes niet wegslaan vanwege zijn ongerechtigheid en vanwege zijn zonde. Nee, hier zien we die nederbuigende goedheid van de Heer Jezus en hij buigt diep en hij legt dan zijn rechterhand op Johannes. Die rechterhand is hoog verheven. Dus Heere, sterke rechterhand doet door Adaan de wereld beven. Dat hebben we gezongen, gemeente. En die rechterhand die ligt nu op Johannes. Ja, die rechterhand die 7 sterren heeft. De volheid van al zijn dienaren. Dat Gods volheid ook aangeeft. En dat hij heerst over de hemel en de aarde. En dat hij heerst over de gemeente. En dat hij heerst over zijn dienaar om ze uit te zenden om in Christus naam het evangelie van Gods genade aan zondaren te verkondigen. En die rechterhand houdt door haar kracht Gods volk in stand. Heer Jezus die wil laten zien dat hij zijn rechterhand ook op ons wil leggen. Hij wil ons zijn gevoelige genade tonen. Aan zondaren wil hij dat tonen. Zondaren zalig te maken. Heer Jezus die wil van alle mannen, vrouwen en kinderen die benauwd zijn. Alle die een schuldeiser hebben. En alle van wie de ziel diep bedroefd is. Bitterlijk bedroefd. Schrijft David in 2 Samuel. En over hen wil hij koning zijn. Allen. Hij wil zijn hand leggen op de arme en verslagene van geest en die voor zijn woord beeft. Beseffen gemeente dat die rechterhand die hij op Johannes legt een bijzondere hand is. In die rechterhand daar zit niet het zwaard van Gods recht, maar het is een doorboorde hand die de volheid van zijn macht toont. Die macht waarmee hij zijn dienaar ondersteunt. Die hand kan alleen op Johannes gelegd worden vanwege wie hij zelf is en zal zijn. Die rechterhand, die laat die grote vertroostende liefde zien van de Heere Jezus aan zijn moedeloze dienaar Johannes. En dan hoort Johannes die bekende stem, ja die stem waar hij vroeger zoveel heeft naar geluisterd. En die stem die zegt, vreest niet. Heer Jezus die wil de vrees van Johannes wegnemen om er vrede voor in de plaats te geven. En als de Heer Jezus zich openbaart, dan is het nodig dat hij zelf eerst de vrees wegneemt. Dat deed de Heer Jezus bij Maria in de graftuin op die paasmorgen. Het eerste wat hij zei toen, vrees niet Maria. Buiten God, buiten Christus is er alleen vrees en angst. Maar Johannes die hoort die stem van vele wateren tot hem zeggen met macht en majesteit. Vrees niet Johannes, wees niet bang. Misschien is het jullie wel eens overkomen jongens en meisjes. Dat je in een drukke winkelstraat of in een winkelcentrum. Dat je je vader en moeder opeens kwijt bent. En dat je erg bang was. Misschien heb je zelfs wel gehuild. En dan loop je daar. Niemand die je kent. En dan dat moment. Dat je de stem van papa of mama hoorde. En die je naam zei. Toen sloeg het toch om? Langzaam verdween die bangheid. Want je was weer bij papa of mama. En je was weer blij om die stem te horen. En nu hoort Johannes, die met die krachtige stem van de Heer Jezus, vrees niet. Johannes, jij hoeft niet bang voor mij te zijn. En als hij dat zegt, de Heer Jezus tot Johannes, dan voelt Johannes die hand van zijn meester op zich. Het staat er niet, gemeente, maar u kan het zich wel voorstellen dat als Johannes dan op dat moment weer opkijkt. En dat hij in het gezicht van de Heer Jezus kijkt. Dat toch de vrees in één keer weg is. Zijn meester. Die zegt, ik vrees niet. Heerlijke woorden, gemeente, zegt de Heer Jezus. Vrees niet. Wat hebben we dat nodig? Dat op de tijden dat je het zo moeilijk hebt. Dat die zonde op je afkomt en dat je vastloopt met jezelf. Om die woorden weer eens te horen. Zoals ik ook in het gebed zei, als het woord een dode letter blijft en je leest het, dan gaat het aan je voorbij. Maar als je dan je de vinger bij mag leggen, vrees niet. Dan kan je toch met alleen maar met dankbaarheid je handen vouwen. Heren, dat zegt u tot mij? En de Heer Jezus die gaat verder met spreken. Wat een proclamatie klinkt daar. Ik ben de eerste en de laatste en die leven. Ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. Dan zou Johannes nog vrees hebben. Nadat hij dat had gezegd, de Heer Jezus tegen hem, vrees niet. Nou, dan met deze woorden zou die angst toch helemaal verdwenen zijn. Die indrukwekkende woorden. Jezus Christus de eerste voor de grondlegging van de wereld. Die in de eeuwigheid zijn hemelse Vader aangaf om zijn goddelijke wil te gaan doen. En hij is de laatste in de eeuwigheid. Hij toont hier zijn goddelijkheid door te verwijzen met ik ben. Naar die eeuwige verbondsnaam van God de Vader. Die ik zal zijn, die ik zijn zal. Hij is het, de ik ben. Hij is de eeuwige van eeuwigheid tot eeuwigheid. En hoe kan hij dat zijn? Omdat hij leeft. Ja, hij is dood geweest. Hij is de dood doorgegaan. En hij heeft de toren van zijn Vader gedragen aan het kruis. Daar op Golgotha heeft hij gebogen onder het recht van God. En op Golgotha heeft hij de wet van God vervuld. Hij is dood geweest. Dat heeft Johannes met eigen ogen gezien. Dus daarmee kan je zeggen dat Johannes weer even meegenomen is naar Golgotha. Dat Christus aan het kruis is gestorven voor de zonde. Dat hij gezien en gehoord heeft hoe Christus geroepen heeft. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Johannes die weet, en daar wordt hij weer op gewezen, hoe Christus dat werk heeft volbracht. Johannes die wordt ook weer meegenomen naar die paasmorgen. Want Christus is opgewekt. Opgewekt door zijn hemelse Vader. En Christus die toonde zich aan Maria. Hij toonde zich aan de discipelen. Hij toonde zich aan Petrus. Ja, aan 500 personen tegelijk. En later ook nog op de weg naar Damascus. Waar Paulus in zijn zonde liep en waar de Heere hem verscheen. En nu klinkt hier ook weer, hij leeft, de hemelse priester, de profeet, de koning, hij leeft. Met die stem van vele wateren klinkt nu tot Johannes en ook tot ons. Dat hemelse getuigenis, ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Hier laat die borg het weer horen. Het werk wat hij voor zijn Vader heeft gedaan om zondaren los te kopen uit de banden van de dood. En Johannes weet, hij kan niet bestaan voor Gods aangezicht. Vanwege zijn zonde en zijn ongerechtig. Maar hij weet, er is een borg. Een borgenmiddelaar waar hij het leven in mag zoeken. En die borgenmiddelaar die biedt het aan. Want hij zoekt Johannes op in zijn moedeloosheid. Want hij is levend tot in alle eeuwigheid. Zien we hoe machtig die weg is. Die de Heer Jezus is gegaan. Ja, die weg die van eeuwigheid is uitgedacht. In de verborgene van de raad door Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Die weg door kruis en opstanding heen. Dat de Heer Jezus zondaren opzoekt en zegt, vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste en die leven en ik ben dood geweest en zie ik ben leven tot in alle eeuwigheid. En misschien zit hier nou vanmorgen ook iemand of meeluistert die met angst en vrees rondloopt. Ja, die twijfelt. Die zou willen weten of de Heer Jezus dit nu ook tegen mij wil zeggen. Want mijn twijfel is zo groot, mijn zonde is zo groot. Ik ben bang dat er geen verzoening meer voor mij zou zijn. Mag ik dan eens vragen, naar wie kijkt u? Kijk jij? Op wie zien we nu? Een voorbeeld daarvan kan je toch wel zeggen, dat is Petrus. Op het meer van Galilea. En dat hij de boot uitging toen hij in de verte de Heer Jezus zag. En dat hij over het water heen wandelde. En zijn ogen eerst op de Heer Jezus gericht hield. En toen stopte hij ermee. Want dat gebeurde, jongens en meisjes. Toen Petrus niet meer op de Heer Jezus ging zien, maar hij ging op de golf en op de wind letten. Toen zonk hij weg in de golf. En wat ging Petrus roepen? Heere, behoud mij. En de Heer Jezus die kwam naar hem toe en die stak zijn hand uit en greep hem. En zei tot Petrus, gij kleingelovige, waarom heb gij gewankeld? Nou, gemeente, zo kan je op jezelf zien. Je kan geen uitkomst meer zien in het leven en vastlopen met alles wat op je afkomt. Maar loop niet voor hem weg. Luister, gemeente, en zie toch op die opgestane koning die tot Johannes en tot ons zegt, vrees niet. Hij wil zijn rechterhand uitsteken. Hij wil zondaren uit het moeras van de zonde trekken. Hij is levend in alle eeuwigheid. Geloof het, gemeente. Want de Heer Jezus die onderstreept het ook nog. Daar staat dat kleine woordje amen. Het is waar, betekent dat. Het is vast, het is zeker. Dat is toch heerlijk, gemeente, na dat vrees niet. En die proclamatie van de Heer. Om dan te horen. Amen. Het is vast en zeker. Dat is de troost die de borg ons voorhoudt. Het is waar en zeker. Hij leeft. Hij regeert. Hij is die koning in zijn volmaaktheid en heerlijkheid. Die zondaren opzoekt. Om ze uit de golven van dit leven van zonde en schuld te trekken. Geen. Dan is toch die roep van Petrus dan toch herkenbaar. Heere, behoud mij. En dan tegenover dat vrees niet. Hij is die machtige, die heerlijke koning. En dan ten derde nog de macht van de koning. Want er komt nog één zin na. Dat grote machtswoord. Ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Als Johannes niet zou begrijpen wie er over dood en leven zou regeren, dan wordt het hem nu nog een keer voorgehouden. Jezus Christus is de levende, hij heeft de sleutels van de hel en de dood. Het machtswoord van de koning. Christus heeft de sleutels van het rijk van de dood. En wie sleutels heeft, gemeente, die heeft toegang. Tegenwoordig worden in veel kantoorgebouwen of andere gebouwen de toegang elektronisch geregeld. En het is alweer een tijdje terug dat ik in een gebouw was. Als externe kreeg ik een pasje. En om van het ene gebouw naar het andere gebouw te lopen, dan moest je dat pasje gebruiken om door de deur heen te gaan. De ene deur ging ik door. Er was een gang tussen het ene gebouw en het andere gebouw. En dan kwam ik bij het tweede gebouw. Piep, deur ging niet open. Toegang geweigerd. Nou ja, dan denk je, dan loop je terug. Dan loop je terug naar dat andere gebouw en weer hetzelfde. Piep, toegang geweigerd. En dan zat ik tussen die twee gebouwen vast. Het was inmiddels na 6 uur. En dan moet je de bewaking bellen. En daar kreeg ik te horen dat ze geen toegang mochten verlenen omdat ik een externe was. De directeur die moest mij toestemming geven, want hij was de eigenaar van het toelatingsbeleid. En gelukkig was de directeur nog aanwezig en die kwam en die heeft mij uit de gang gelaten. Opgesloten zijn gemeente voelt niet goed. Dan komt dat op je af. Is die directeur er? Kan ik er nog wel uit? Dat is misschien een heel arm voorbeeld aan één kant, maar het geeft weer... Wie sleutels heeft, die heeft de autorisatie, de bevoegdheid om deuren te openen en te sluiten. En Christus zegt, ik heb de sleutels. Christus heeft die bevoegdheid van zijn Vader gekregen en niemand anders. En hoe heeft Christus die bevoegdheid gekregen? Hoe heeft Christus die sleutels gekregen? Omdat hij de dood heeft overwonnen. Hij heeft betaald met zijn bloed. En daarop heeft hij de sleutels van de hel en de dood gekregen. En met hel, gemeente, wordt hier niet bedoeld de poel van vuur. Maar door dat Griekse woord Hades, daar wordt het graf, het dodenrijk mee bedoeld. De verplaats, verblijfplaats waar de doden verzameld worden. Christus heeft de sleutels van het dodenrijk en van de dood. Hij beslist alleen wie na het sterven mag ingaan in het koninkrijk van God. Als Christus zal open doen, zal niemand kunnen sluiten. Als Christus zal sluiten, zal niemand kunnen open doen. Dat komt in Johannes 3 ook, of Openbaringen 3 ook weer terug. De heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand sluit. Hij sluit en niemand opent. En hiermee wordt ook weer verwezen naar het Oude Testament, naar Jesaja 22, vers 22... waar staat dat de zoon van Eliakim de bevoegdheid kreeg om de deuren van de poorten van Jeruzalem te openen en te sluiten. Alleen hij mocht dat doen. Zie hier de meerdere Eliakim. Hoe toont Christus ons dat nu? Dat doet hij door de verkondiging van zijn woord. Dat woord dat als een tweesnijdend scherp zwaard uit zijn mond komt. Dat woord dat beschermt, maar dat woord dat ook bedreigt. Dat woord dat ons laat zien, wat wij hebben gedaan, dat dat kwaad is in de ogen van de Heer, maar toont ons ook de weg ten leven in Christus. Hij heeft de sleutels van de dood en het dodenrijk. En dat woord moet door zijn geest voor ons hart ontsloten worden. Anders blijft het een dode letter. En gemeente, het mooie is dat de woorden van de Heer Jezus Johannes bekend in de oren klinken. Pakt u uw Bijbeltje er maar bij en pakt u maar het evangelie van Johannes, hoofdstuk 5. Johannes 5, vers 24. Vers 24 tot 29. Waar de Heer Jezus zelf zegt... voorwaar zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft, die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar zeg ik u, de ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem van de Zoon van God en die ze gehoord hebben zullen leven. Gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En heeft de macht gegeven, ook gericht te houden, omdat hij de mensenzoon is. De zoon des mensen. Verwondert u daar niet over, want de ure komt in welke alle die in de graven zijn zijn stem zullen horen. En zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens. En die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Deze woorden die Johannes weer hoort... dat is toch de samenvatting wat de Heer Jezus eerder zijn discipelen en anderen heeft mee onderwezen. De bediening van de sleutels die wordt ons voorgehouden. En daarmee dat een zondaar het niet in zichzelf moet zoeken. Geef die hoop nou maar eens op. Zoals ik toen tussen die twee gebouwen vast zat dat je probeert van hoe kan ik nou die deur openen. Je kan het zelf niet. Zoals in de inleiding van de preek over die gladiatoren. Wanneer leren wij onze tegenstand en onze wapens eens neer te leggen? Met vechten kan je misschien aards nog verder komen, maar het hemelse blijft gesloten. Wie op zichzelf vertrouwt, wie zonder Christus is, die zal omkomen, voor eeuwig omkomen. En dan is voor altijd de toegang tot de drie enige God gesloten. Zoek het toch buiten jezelf, gemeente, in Christus. Wij kunnen die deur tot behoud niet openen. Alleen de Heer Jezus kan die deur van verlossing, van behoud in zichzelf openen. Want hij zelf is de deur van het leven. Wie in hem gelooft, zal nimmer meer verderven. Maar het eeuwige leven hebben. In hem, in die opgestane koning, daar zijn zondaren, nieuwe schepselen. Oude is voorbij. Dat ligt in dat lege graf. Voor degene die hem mogen vrezen en in hem geborgen mogen zijn. Een heerlijk uitzicht gegeven. En dan kan je soms moedeloos zijn. En dan kan het ook donker zijn in je leven. Dat je geen zicht hebt op deze koning. En je geloof kan zo weinig zijn. Als al die zonden je elke keer aanklagen. Hoor dan die woorden. Als Christus zich openbaart. Vrees niet. Zoveel genade en ontferming ligt in hem. Die zich ontfermt over degene die vrees hebben. En als u, als jij kind van God. Als je die drie enige God mag kennen en vrezen. Dan moet u nog wel sterven. Ja, dan wacht aan het einde van de levensweg nog wel het graf. En dan moet u nog door de doodsjordaan heen. Maar Hij heeft de sleutelen van de dood en het dodenrijk. En de dood is geen betaling van de zonde en schuld. Die is dan betaald op Golgotha door Christus. En de dood is de doorgang tot het eeuwige leven. Als je de Heer mag kennen en vrezen. Dan mag je de doodsjordaan heen. Dan kunnen die golven ook dan tijdens het sterf nog over je heen komen. Maar dan mag je aan die oever komen. En dan te mogen horen, gij gezegende des Heren. Waarom zou het gebuik te staan? Kom binnen. En dan dat Sion in te gaan. Om bij hem te zijn, hem te dienen, hem te loven en te prijzen wie hij is. Dat weegt toch niet op tegen het aardse gemeente. Geen zonde meer te doen, maar eeuwig hem te dienen. En dan kan het ook nu wel eens zijn. Net als Paulus die zingt, dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door ons Heer Jezus Christus. Zie toch gemeente op deze machtige koning. Een koning waar je nooit voor weg hoeft te lopen. Die je mag aanbidden. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde en hij leeft. Hij heeft de overwinning op de dood behaald. Hij heeft de sleutels van de hel en van de dood. Zijn heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Wie nederstort, die wordt door hem opgericht. Gemeente, hij is geen dictator. Die beslist. Lukraak over leven en dood. Maar hij is de koning van het leven. En hij deelt het mee. En dat onderwijs geeft hij ons vanmorgen. Dat we hem te voet vallen. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere van hemel en aarde, wat is uw macht groot. En zoals we het aan het begin van de dienst hebben gezongen, uw trouw zal nooit vergaan, want al wat u beloofd hebt zal bestaan. Uw heerschappij is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Zo roept u, zo zoekt u zondaren op, om ze op te richten uit het slijk. En u zoekt ook weer die pelgrims op die onderweg zijn, die moedeloos zijn. En daar legt u ook de hand op. Vrees niet, want ik ben dood geweest en ik leef. Laat die machtige woorden, Heere, met ons meegaan. Legt u het in het hart. En wilt u daarvan de naprediker zijn. En als we ook straks thuiskomen, dat we met elkaar ons mogen verwonderen over uw macht, uw heerlijkheid. Die nu al in dit aardse naar ons toekomt. Heere, dat het over u mag gaan. Wees u ook met de kinderen van de zondagsschool, als die weer gaat beginnen, en de leiding van de zondagsschool, geef hen wat nodig is om leiding te geven. En ook na de dienst daar het woord mag opengaan. Dat daar ook gezongen mag worden tot eer en opbouw van uw heilige naam. Vergeef, Heer, al het zondige wat is gedacht, gezegd, gedaan. Bedek het met het zoenbloed van uw Zoon Jezus Christus. Zie ons aan in hem, die zegt, ik ben dood geweest en ik leef tot in alle eeuwigheid. Zie hem aan in hem. Amen. Laten we tot slot gaan zingen, gemeente, uit Psalm 16, de versen 4 en 6. 16, 4 en 6. Ik zal de Heer die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. En het zesde vers. Gij maakt eerlang het levenspad bekend, waarvan indruk het vooruitzicht mij verheugde. 4 en 6 van Psalm 16. Gemeente, verheft uw harten tot God en laten we de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. O Vader, laat uw liefde ons blijken. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.